Het verraad in Gethsemane en de berechting bij Pilatus. Een gedeelte uit de jeugdbijbel van Nita Abbestee. Zacht sprekend liepen zij door de stille avond tot zij bij een grote tuin kwamen, de hof van Gethsemane. Daar gingen allen binnen. Jezus verzocht de apostelen om dicht bij de ingang op hem te blijven wachten. Zelf wilde hij de hof nog verder binnengaan. Hij bad innig en vurig dat hij toch tot het allerlaatste alles mocht doen wat maar mogelijk was om de mensheid in de duisternis te helpen en te redden. En mocht het zo zijn dat hij toch niet machtig genoeg daartoe was, dan verlangde hij dat zijn goddelijke Vader hem voorbij zou zien om iemand anders, die machtiger en sterker was dan hij, te zenden om dit reddingswerk te voleinden. Zo groot en volkomen was zijn liefde voor de gehele mensheid, dat hij van zichzelf alles wilde offeren om de mensheid te redden. En in volkomen overgave aan de wil van zijn Vader eindigde hij zijn bede met de woorden: "Niet mijn wil, maar uw wil geschiede." Hij bad nogmaals om het juiste inzicht, om de zo nodige kracht, opdat, als dit werk door hem gedaan mocht worden, er niets zou verkeerd gaan. En weer eindigde hij met de woorden: "Vader, indien dit alles door mij gedaan moet worden, uw wil geschiede." Toen daalde, als een rijke zegen, als een stroom van licht en liefde, de kracht van de Vader van de mensen op hem neer. Jezus had zijn gehele, geheiligde microcosmos, zijn goddelijke ziel en zijn onsterfelijke persoonlijkheid volkomen overgedragen in de handen van zijn Vader. Niets, maar dan ook niets, kon hem meer deren. Het was slechts het voor de mensen zichtbare lichaam waaraan men zich nog zou kunnen vergrijpen, omdat men meende dat hij dat zelf was. In werkelijkheid echter was dat stoffelijke lichaam het machtige instrument geworden waarmee hij tot het allerlaatste moment zijn liefde aan de mensen kon brengen. Tot het allerlaatste ogenblik zou hij zo, als voorbeeld voor allen, zijn kruisgang kunnen voortzetten. Want het machtige werk dat Jezus de Heer op zich genomen had, reikte niet tot aan het einde van zijn zichtbare leven in de stof, maar ver daaroverheen. Tot aan de uitredding van de allerlaatste mens. Dan, heel in de verte, werd de stilte van de nacht verbroken door een dof gerommel. Het leek een vaag kletteren van wapens en gedreun van vele voetstappen. Even later, toen het geluid duidelijker werd, sprak Jezus tot zijn discipelen: "Zie, het uur is nabijgekomen. De Zoon van de mensen wordt overgeleverd aan de handen van de zondaren. Kom, sta op en laten wij hen tegemoet gaan. Hij die mij overlevert, is mij nabij." Geschrokken en haastig stonden de mannen op. Maar het was al te laat om nog iets te kunnen voorkomen. De gehele hof was reeds vol lawaai van een grote menigte mannen die daar binnenkwam. Een troep soldaten met zwaarden gewapend ging voorop. En achter hen kwam allerlei volk met stokken en knuppels in de hand, alsof een stel gevaarlijke misdadigers moest worden gepakt. Toen kwam uit de menigte Judas naar voren. Hij trad op de meeste toe en kuste hem, zoals dat toen in die landen de gewoonte was bij een begroeting, en sprak: "Wees gegroet, meester." Want dit was het teken dat hij met de bevelhebber van de soldaten had afgesproken. Jezus keek hem aan. Zijn blik drong tot in het diepste van Judas' ziel. Toen vroeg hij: "Vriend, wat doe je hier? Verraad je je meester met een kus?" Wat een wanhoop, wat een volslagen wanhoop moet zich van Judas hebben meester gemaakt toen hij de gevolgen van al zijn overwegingen zag. Tegen beter in had hij tot het laatste moment nog gehoopt op een wonder. Maar nu was het onherroepelijk te laat. Nu moest alles zich voltrekken, zoals Jezus al meer dan eens voorzegd had. Maar Judas had het nooit willen geloven. Want zie, daar traden de soldaten op Jezus toe. Zij grepen hem vast met ruwe hand, terwijl de menigte schreeuwend en dreigend naar voren kwam. Plotseling drong het grote gevaar waarin de meester verkeerde in volle omvang tot Petrus door. En impulsief als hij was, nam hij onmiddellijk een zwaard en sloeg ermee om zich heen, waardoor hij bij een slaaf van de hoge priester een oor afsloeg. Maar Jezus sprak hem bestraffend toe en zei: "Breng je zwaard weer op zijn plaats terug, Petrus, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan. Of wat denk je? Zou ik niet mijn vader kunnen aanroepen, en zou hij mij dan niet terstond 12 legioenen engelen zenden om mij te verdedigen, als dat nodig was? In de geschriften van oudsher staat echter steeds vermeld dat dit alles juist zo moet geschieden." Daarop raakte hij het hoofd van de slaaf aan en het oor genas op hetzelfde moment. Jezus de Heer wenste niet dat te wille van hem iemand ook maar enig letsel zou worden aangedaan. Daarop wendde hij zich tot allen die hem hadden aangegrepen en vastgebonden en sprak: "Alsof ik een rover was, zo bent u allen tegen mij uitgetrokken met stokken en zwaarden. En terwijl ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u mij nooit aangegrepen. Maar zie, nu is het nacht en heerst de macht van de duisternis. Maar dit alles geschiedt, opdat de schriften van de oude profeten in vervulling gaan." Nadat hij deze woorden had uitgesproken, verlieten alle discipelen hem en vluchtten. Zij vluchtten niet omdat zij hun meester opeens niet meer zo lief hadden, maar omdat zij zich op dit moment volkomen onmachtig voelden om maar iets in zijn belang te doen. Voor hem vechten mochten ze niet, dat hadden ze, na de daad van Petrus, wel begrepen. Er was nu voor de soldaten en overige mannen geen aanleiding meer om heftig op te treden, want Jezus liet zich zonder enig verzet naar de hoge priester Caiaphas leiden. Daar waren alle schriftgeleerden en priesters bijeengekomen. Met elkaar wilden zij hem nog eens ondervragen, in de hoop iets verkeerds in hem te vinden. Heel vroeg in de morgen, nadat de haan gekraaid had, besloten de overpriesters en schriftgeleerden dat Jezus moest sterven, ook al konden zij niets slechts aan hem vinden of van hem bewijzen. Ze brachten hem naar Pilatus, de stadhouder. Pilatus stelde Jezus zeer veel vragen, waarop hij niet of maar heel sober antwoordde. Ook hier kwamen weer vele lieden met alle mogelijke valse beschuldigingen aandragen. Maar tot grote verwondering van de aanwezigen bleef Jezus volkomen rustig onder alles, wat men ook van hem vertelde. Voor hem echter betekende dit alles iets heel anders dan voor de anderen. Hij, de verheven goddelijke mens, die vrij was van alle persoonlijke leed en smart, maakte zo lang mogelijk gebruik van zijn aardse persoonlijkheid, om al zijn liefde, al zijn erbarmen daardoorheen te zenden tot de verblinde mensen. En of zij hem nu bespotten en sloegen, of zij hem dachten te kwetsen en te beledigen, hij bleef ononderbroken zijn liefde naar hen zenden. Zij voelden zich overwinnaars. Zij vonden zichzelf slimme lieden, dat ze hem eindelijk in hun macht hebben. Maar ze hadden geen flauw vermoeden van dat het slechts zijn stoffelijke mantel was die ze voor zich zagen. Alleen Pilatus, de stadhouder, had een vaag gevoel dat hier een zeer bijzondere mens voor hem stond. Ja, misschien werkelijk Gods zoon. En omdat hij volstrekt niets strafbaars aan hem kon vinden, deed hij zijn best hem van de doodstraf te redden. Maar de overpriesters lieten zich hun voornemen niet uit hun hoofd praten. Ze hadden het volk opgehitst, zodat het hen blindelings volgde. Dat maakte het voor Pilatus dubbel moeilijk. Toen hij lange tijd had aangezien hoe verheven en lijdzaam Jezus' houding was tegenover alle smaad die de soldaten, de overpriesters en het volk hem aandeden, bedacht hij een laatste poging. Die zou slagen, meende hij. Het was in die tijd de gewoonte om op grote feestdagen een misdadiger uit de gevangenis vrij te laten. Nu had men enige tijd tevoren een zeer gevaarlijke misdadiger gevangen genomen, die de bevolking aanzette tot oproer en er niet tegen opzag mensen te doden. Barabbas heette hij. Alom stond hij bekend als een slecht mens. Omdat Pilatus nu wist dat het gehele volk bang was voor deze man, wilde hij hen voor de keus stellen, Jezus of Barabbas vrij te laten. De angst voor deze misdadiger zou hen zeker Jezus doen kiezen, dacht hij. Maar die list lukte niet, want het volk, misleid door de schriftgeleerden, overpriesters en fariseeën, was volkomen verblind. En als uit één mond klonk de kreet, Barabbas, laat Barabbas vrij. Tot driemaal toe trachtte Pilatus het volk tot andere gedachten te brengen. Maar zodra hij de naam Jezus noemde, schreeuwde het volk, kruisig hem, laat Barabbas vrij. Het was het laatste hulpmiddel dat Pilatus kon bedenken. Toen ook dit was mislukt, stond hij op en waste voor de ogen van de massa zorgvuldig zijn handen terwijl hij sprak. Zie, ik was mijn handen in onschuld. Ik heb geen schuld aan zijn bloed dat u wilt doen storten. U moet het dan zelf maar zien wat er van komt. Maar des te harder schreeuwde het opgewonden volk. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen, zei het ook helemaal tegen zijn zin, gaf Pilatus Jezus over aan zijn vijanden. Maar nooit, al had hij nog zo zorgvuldig zijn handen gewassen, zou die loden last zijn hart verlaten.